Goedenavond iedereen. Heel hartelijk welkom allemaal weer. Bijzonder onderwerp vanavond. En als het goed is, dan verlang je ernaar om dat leven ook te leven. Want misschien zijn het vanavond voor jou wel heel bekende dingen. Alleen, het gaat er vanavond niet om dat je theoretisch weet hoe het zit, maar dat je het leven ook daadwerkelijk leeft. Het geestvervulde leven, dat is waar God ons wil hebben. Dat leven wil Hij ons laten leven. En vanavond krijg je niet allerlei mooie schilderingen te zien. Maar ik wil gewoon schematisch dingen weergeven, zodat het voor jezelf helder is. Aan de hand van vier werkwoorden wil ik het geestvervulde leven gaan uitleggen. En die ga ik dus in een schema zetten. En ik hoop dat dat dan het een en ander nog duidelijker maakt. Het geestvervulde leven. Nou, ik denk dat er over weinig onderwerpen zoveel verwarring is als over een onderwerp als de persoon en het werk van de Heilige Geest. Terwijl er tegelijkertijd geen heerlijker onderwerp is, want de Heilige Geest, een van de belangrijkste dingen wat Hij doet, is dat Hij Christus in ons hart verheerlijkt. Dus Hij zorgt ervoor dat de Heer Jezus meer en meer in ons zichtbaar wordt. Blader met mij even naar Handelingen 7. Want ik moet beginnen als het gaat om het geestvervulde leven daar waar God begint. De Bijbel die zegt in, dat hoef je nu niet op te zoeken, maar in Romeinen 3 vers 23, we hebben daar vorige keer met elkaar over nagedacht, dat allen hebben gezondigd en allen derven, missen de heerlijkheid van God. En nu heeft God zijn Zoon naar deze wereld gestuurd om die kloof die er is gekomen tussen de mensheid en de Schepper, om die kloof te overbruggen, om een brug te slaan in de persoon van de Heer Jezus Christus, zodat wij weer een vrije toegang hebben tot de Vader. Hij heeft zijn Zoon gezonden en het evangelie is ook tot ons gekomen. En als het goed is, heb je de Heer Jezus aangenomen, want er zijn maar twee opties. God is in zijn Zoon tot ons gekomen, Hij heeft ons vrede aangeboden. Psalm 103 in de berijming zegt, Hij is het die ons zijn vriendschap biedt. En die vriendschap die aanvaard je, of die vriendschap die verwerp je. Meer smaken zijn er niet. En ik hoop dat we allemaal getuigen een getuigenis af kunnen leggen van het moment, of dat het meer een proces was dat wij Hem hebben aangenomen. Hem als Heer en Heiland hebben aangenomen. En als dat nog niet zo is, dan is het eerste werkwoord van toepassing wat beschreven staat in Handelingen 7. En ik wil dat toch even lezen, het 51ste vers. Daar staat het volgende: hardnekkige en onbesnedene van hart en oren, u verzet u altijd tegen de Heilige Geest, zoals uw vaderen deden, zo doet u dat ook. Dat is het eerste werkwoord wat ik vanavond ga opschrijven. Dat je de Heilige Geest kan wederstaan. Nou, je hebt allemaal wel eens van de uitdrukking gehoord, het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest. Maar Handelingen 7 vers 51 leert dus heel duidelijk dat je actief de Heilige Geest kan weerstaan. Je verzet je tegen de Heilige Geest. Dat is het eerste woord. Weerstaan. En dat is dan, voor alle duidelijkheid, Handelingen 7, vers 51. De eerste mogelijkheid, het weerstaan. En daar ben je dus niet lijdelijk bij, daar ben je actief bij betrokken. God komt tot je in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het evangelie bekendgemaakt en je biedt actief verzet daartegen. En ik verwacht dat niemand van jullie dat heel goddeloos, heel bru doet. Maar in de kerken zie je dat het heel vaak subtiel gebeurt. En vaak heel godsdienstig. Er is denk ik geen land waar zoveel ja-maars zijn als in Nederland. En er heeft wel eens een predikant uit het buitenland tegen mij gezegd, als ik bij jullie het evangelie breng, dan is het bijna altijd het eerste wat mensen zeggen, ja maar. Ja maar. En sommigen die blijven dat zeggen tot hun dood toe. En dat klinkt vaak heel vroom en heel degelijk, heel godsdienstig, maar uiteindelijk is het ook verzet tegen het werk en de persoon van de Heilige Geest. Want zolang je de Heilige Geest nog niet hebt toegelaten in je hart, twist God met ons. Hij klopt aan de deur van ons hart en hij zegt het, doe mij open. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En als je je verzet hebt opgegeven, dan komt de Heilige Geest in je wonen. En als er hier vanavond iemand zit die dat verzet nog niet heeft opgegeven, hoe geef je dat verzet nou op in je leven? Nou, daar kan je hele ingewikkelde boeken over schrijven, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. Dan kan je vanavond vragen of dat God door zijn geest in je hart komt wonen. Zo eenvoudig is het. En dan komt hij woning bij je maken. Want wat is er makkelijker dan wapens gewoon loslaten, die laten vallen en de Heere God toelaten in je hart. Het is zo eenvoudig, maar door de eenvoudigheid is het voor heel veel mensen ingewikkeld geworden. Het wederstaan, maar daar houden wij ons niet mee bezig, toch? Want we hebben de Heer Jezus toegelaten in ons hart. En hij is door zijn geest in ons hart komen wonen. Want dat is het gevolg. Blader even naar Johannes 14. En ik wil dat vanavond heel duidelijk onderstrepen. Johannes 14, het 16e vers, waar de Heer Jezus zegt, ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat met als doel hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet, maar u kent hem, want hij blijft bij u en hij zal in u zijn. Zodra het verzet, zodra de weerstand in je leven gebroken is, zodra je het verzet hebt opgegeven, met dat gebeurt, komt de Heilige Geest in je wonen en heeft hij van jouw lichaam zijn tempel gemaakt. Het eerste werkwoord, verzetten tegen de Heilige Geest. De Heilige Geest komt vervolgens in je wonen en dan kan je je vervolgens positief gaan ontwikkelen of je kan je negatief gaan ontwikkelen. Gaan we even naar de Efezebrief. Hoofdstuk 4. En weet dit, dat als God door zijn geest in je komt wonen, dat je vanaf dat moment zijn ambassadeur bent geworden. Dus je hebt een hoge roeping en een hoge verantwoordelijkheid. God woont door zijn geest in je hart. Wat lezen we nu in Efeze 4, het 30e vers? Dat is het tweede werkwoord vanavond. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Het tweede werkwoord is het woord bedroeven. Efeze 4, vers 30. Bedroeven. Dat is de tweede mogelijkheid. En hieruit blijkt, en dat is goed om juist in deze tijd te benadrukken, dat de Heilige Geest niet alleen een kracht is, maar dat het in de eerste plaats een persoon is. Want een kracht kan je niet bedroeven. Een persoon kan je bedroeven. En dat moet je goed beseffen. Er is iemand in jou komen wonen. En in het Grieks staat er voor het woordje bedroeven, bedroefd maken, pijn doen, kwetsen of grieven. En als je getrouwd bent en in een relatie tussen een man en vrouw kan je dat goed voorstellen. Als daar een relatie is van liefde, trouw en toewijding en er komt iets in die relatie, er komt iets tussen jullie in, dan bedroeft de een de ander. En wat merk je dan? Dat die relatie wordt gedeukt, de harmonie is eruit. En er komt een afstand tussen die twee personen. Want de ene heeft de ander bedroefd. En de persoon die bedroefd is, die trekt zich dan vaak wat terug. Dus dat moet goed gemaakt worden. En nou hebben mannen er een handje van om te zeggen, nou zij komt maar. Herkenbaar. Maar zodra je dus beleidt dat je fout bent geweest en dat je die ander op zijn hart getrapt hebt, je beleidt dat naar elkaar en je vraagt vergeving daarvoor en er wordt vergeving geschonken, dan is die relatie weer hersteld. Dan is die persoon overgegaan van een bedroefde naar een blijde situatie. En zo kan het zijn met de Heilige Geest. Je moet dus voorzichtig zijn hoe je wandelt. Dat geldt in een huwelijk ook. Een man moet voorzichtig zijn hoe hij met zijn vrouw omgaat. En andersom. Want je kan iemand bedroeven. Wat vervolgens verwijdering oplevert. En zo is het niet anders met de Heilige Geest. Die kan je ook bedroeven. Waardoor die dus wijkt uit je leven. Waardoor er dus afstand komt. Waardoor die intimiteit en die liefdesrelatie op een lager pitje komt te staan. Het bedroeven van de Heilige Geest heeft dan ook vaak te maken met het niet wandelen in de wil van God. En heel veel mensen die tobben met hun geestelijk leven en zeggen ik ben het vuur kwijt, de passie kwijt, die hebben heel vaak de Heilige Geest bedroefd, op zijn hart getrapt. Doordat ze eigen wegen hebben gekozen. Doordat ze heel bewust zonde aan de hand hebben gehouden. En wat gebeurt er dan? Dan voelt de Heilige Geest zich gekwetst, gegriefd, op het hart getrapt. En hij trekt zich enigszins terug. En dat merk je in je leven. En ik merk het heel vaak in pastoraat. Als mensen zeggen, ik ben de eerste liefde kwijt. Dan zeg ik, wanneer ben je die kwijtgeraakt? Heb je een bewust moment dat je bemerkte in je leven, hé, die gevoelige tegenwoordigheid, die is geweken lijkt het wel. En heel vaak, als ik dan met hen doorpraat, kom ik bij een punt terecht dat ze moeten erkennen, ik heb die en die zonde weer toegelaten in mijn leven. Niet heel radicaal, maar zo geleidelijk aan. En ondertussen heeft de Heilige Geest zich teruggetrokken. Hij is bedroefd. Nou, dan is het geweldig dat je terug mag gaan door de Heer Jezus naar de Vader. Dat je mag belijden daar waar je bent afgeweken. Dat je mag belijden waarmee je hem bedroefd hebt. En dan kan die relatie weer hersteld worden. Dat is misschien vanavond wel zo in jouw leven. Dat je zegt, nee, die weerstand die is al langere tijd geleden opgegeven. De Heilige Geest is in mij komen wonen. Mijn lichaam is zijn tempel geworden. Maar die eerste liefde, die ben ik wel kwijt, moet ik zeggen. Ik sprak vorige week op een andere plaats door de week. En toen kwamen er 6 vrouwen naar mij toe. Die stonden in een groep met elkaar te praten over dat wat ik gedeeld had. En die merkten op, hoe komt het nou dat ons hart niet meer brandend is? En ze praten daar met elkaar over en ze kwamen daar niet helemaal uit. En toen vroegen ze, hoe houd jij dan dat vuur in je hart brandende? Zodat je die gevoelige tegenwoordigheid van de Heilige Geest altijd bij je draagt. Nou, dat heeft dus in de eerste plaats te maken met het leven in de wil van God. Ben je trouw in de wandel met hem? Sluit je geen compromis met de zonde. Kijk, je kan radicaal met de zonde breken als je tot geloof komt. Maar wij moeten alert blijven. Dat niet heel langzaam de zonde weer binnendringen in ons leven. Want daarmee bedroeven we dus de Heilige Geest. De relatie, die loopt averij op. Dus wees zuinig op de inwoning van de Heilige Geest, omdat hij een persoon is die je kan bedroeven. Blader met mij naar 1 Thessalonicenzen 5. We hebben het gehad over het weerstaan. We hebben het gehad over het bedroeven. En dat heeft met name te maken dat de Heilige Geest een persoon is. Maar in het 1 Thessalonicenzen 5 lees je in het 19e vers dat de Heilige Geest ook een kracht is, een vuur is. Want wat staat er? Blus de geest niet uit. Dat is het derde werkwoord. Uitblussen. Uitblussen. En dat staat dan in 1 Thessalonicenzen 5, het 19e vers. Ik vergeet nooit meer toen ik net tot bekering kwam. Toen was er een oudere broeder die tegen mij zei. Nou, hij zei het niet tegen mij, dat was erg jammer. Hij sprak over mij tot een ander. En hij zei over mij, ja, hij heeft een hoop vuur, maar hij heeft weinig licht. Nou, dat vond ik niet echt bemoedigend. Zeker niet als je net tot geloof gekomen bent en je zoekt naar een weg met de Here. Maar ik vermoedde dat hij in mijn leven iets zag wat hij zelf miste. En dat is vandaag nog zo. Als je ziet in een ander iets wat jij niet hebt, dan kan je twee dingen doen. Dan kan je of gaan vragen naar zijn levensgeheim, van joh, dat leven wat jij leeft, dat wil ik ook hebben. Maar als je dat een te hoge drempel vindt en jezelf daar niet voor over hebt, dan ga je die ander bekritiseren. En zo wilde deze broeder mij een beetje temperen en hij zei, ja, ik heb een hoop vuur, maar weinig licht. Totdat ik erachter kwam dat vuur een beeld is van de Heilige Geest. En toen dacht ik, ja, maar ik heb de Heilige Geest ontvangen. En waar vuur is, is licht. Heb je wel eens vuur gezien wat geen licht verspreidt? Dat heb je niet gezien. Dus ik dankte God dat hij door zijn geest in mij was komen wonen. En ik was het met die broeder eens. Ik had veel vuur. Ik wilde zelfs de straatstenen bekeren. En ik had weinig licht. Maar dat komt wel. De vraag is vanavond, is de Heilige Geest in je komen wonen? En als je daar ja op zegt, dan wil hij ons helemaal vervullen. Maar het derde gevaar is dus dat wij ook kunnen blussen. En daarom vond ik het heel mooi waar Tony mee begon, vanuit het boek Leviticus. Ik denk dat iedereen vanavond ermee instemt. Al zou ik vragen, steek je vinger eens op. Wie belijdt hier dat God de eerste is geweest in zijn leven? Wie belijdt hier dat God de vlam in je hart heeft ontstoken? Alle vingers zouden omhoog gaan. Hij was de eerste. Hij heeft het vuur in mijn hart gegeven. Hij heeft zijn geest in mijn hart geschonken. Maar, het is exact wat Tony zei, de priesters hadden de verantwoordelijkheid om dat vuur te laten blijven branden. Dat vuur moest blijven branden, dat mocht niet uitgaan. En die verantwoordelijkheid had God bij de priesters neergelegd. En wat is het geweldig dat we vanavond mogen zeggen, op grond van de Bijbel, uit de Petrusbrief, dat jij en ik priesters zijn onder het nieuwe verbond. En dat wij toegang hebben tot het binnenste heiligdom. Tot het vaderhart van God. Maar we hebben ook de verantwoordelijkheid als nieuwtestamentische priesters. Om dat vuur wat in ons hart is uitgestort. Brandende te houden. En er zijn zoveel invloeden. Die dat vuur in ons hart willen blussen. In de grondtaal, het Grieks staat voor het woord blussen, doven, uitgaan, ophouden, beteugelen. En dat is kenmerkend voor een vuur, voor een kracht. Die kan je beteugelen. Die kan je doven. Een persoon kan je niet in mindere of in meerdere mate bezitten, maar een kracht daarentegen wel. De Heilige Geest is dus niet alleen een persoon die je kan bedroeven. Het is ook een vuur, een kracht die je kan laten uitblussen. En ik heb hier het accent gelegd op de zonde, waarmee je God bedroeft. Maar ik denk dat het voor ons ook heel herkenbaar is, in mijn leven in ieder geval wel. Dat het vuur van de Heilige Geest uitgeblust kan worden door bijvoorbeeld de zorgvuldigheden van het leven. Het heeft niet altijd met de zonde te maken. Het kan zijn dat je zo gefocust bent op de moeite van het leven die je ondervindt. De zorgen, het verdriet. Dat het lijkt alsof er niets anders in je leven is dan moeite en verdriet. En dat onttrekt de geestelijke kracht aan je lichaam. En je laat je er helemaal in meevoeren. Sommigen weten dat ik een aantal weken geleden probleem had met mijn riolering thuis. Nou, je zal zeggen, en? Ja, het stelt eigenlijk ook niet veel voor. Maar als je twee linkse handen hebt, zoals ik, en je afhankelijk bent van anderen om de zaak op te lossen, en je dan ook nog eens man bent in een huwelijk en vader van een gezin, dan moet je geen verstopping hebben in je riool. En dan moet dat zo snel mogelijk opgelost worden. En dan kan je met dat riool naar bed gaan en je kan ermee opstaan. En dan kan je daar zo op gefocust zijn, dat dat vuur van de Heilige Geest in je hart uitgeblust wordt. Je zal zeggen, wat heeft de riool met de Heilige Geest te maken? Ja, het gaat niet zozeer om het riool, maar het gaat om de zorgvuldigheden van het leven. Die dingen die gewoon op je levenspad komen, die je niet uitkiest, maar ze komen op je weg. En vul voor jezelf jouw riool maar in. Of wat het ook mag zijn. Maar herken je dat in je leven? Zo gefocust op een zorg of op een verdriet, dat je daardoor heel je geestelijke blijdschap, je vreugde, je ontspannenheid, je rust, je laat het roven. Of de verzoekingen van Satan, die op je pad komen. En je bent op een gegeven moment meer met de Satan bezig en met zijn werk, dan dat je je weer bewust wordt van de inwoning van de Heilige Geest. En je ligt als een schaap op je rug en je biedt geen weerstand. En het lijkt alsof Satan je weer in zijn macht heeft. Maar de Bijbel zegt dat wij weerstand moeten bieden en dat hij dan van ons zal vlieden. Niet als een schaap op je rug gaan liggen, maar weerstand bieden. Met het woord van God. Alzo staat er geschreven. Alzo spreekt de Heere. Bied weerstand en hij zal van je vlieden. En als je geen weerstand biedt, dan leid je geestelijk nederlaag op nederlaag. Wat is het gevolg? Dat het vuur in je hart geblust wordt. En dat je krachteloos wordt. Dus het heeft niet alleen te maken met de zonde. Het kunnen ook de gewone dingen van alle dag zijn, de zorgvuldigheden van het leven. De verzoekingen van Satan waar je mee te maken krijgt. En wat is het gevolg? Je passie voor de Heer Jezus, die verdwijnt. Maar ook je passie voor verloren zielen. Ken je het verschil tussen een schraal geestelijk leven en een geestvervuld leven? Als je dat verschil eenmaal in je leven hebt ervaren, geproefd, dan wil je niks anders meer dan geestvervuld leven. Want weet je wat dan de centrale persoon in je leven is? De Heer Jezus Christus. Dan gaat het om Hem en het werk door Hem verricht. En de inwoning van Hem in mijn hart door zijn geest. Dat bepaalt dan jouw leven. Nu heb ik 3 werkwoorden genoemd. Weerstaan, bedroeven en uitblussen. En ik heb daarachter gezet, die zijn allemaal negatief. Een christen moet zich met deze 3 werkwoorden niet bezighouden. Die moet zich niet bezighouden met het weerstaan van de Heilige Geest. Die moet zich niet bezighouden met het bedroeven van de persoon die in jouw hart, in jouw lichaam is komen wonen. En je moet dat vuur, wat in je hart geschonken is, niet uitblussen, maar zorgen dat het aangewakkerd wordt. Dat het geen vonken blijven, maar dat de vlammen eruit slaan. En die verantwoordelijkheid die ligt bij de priesters. Leviticus 6. Maar de Petrusbrief zegt dat die verantwoordelijkheid ook bij de nieuwtestamentische gelovigen ligt. Dus wij zijn verantwoordelijk hoe wij met deze werkwoorden omgaan. Hoe is onze reactie op dat wat ik nu gedeeld heb? Herken je dit in je leven? Het zijn drie werkwoorden met een negatieve lading. Je zal zeggen, maar het ging toch over geestvervuld leven? Ja, maar het is altijd goed om helder te hebben wat je niet moet doen, wat het niet is. Zodat je je helemaal kan richten op dat wat de Bijbel wel bedoeld heeft. En dat is het positieve. En daar gaan we nu mee verder. Dat is het geestvervulde leven. We gaan nog even naar de Efezebrief. Hoofdstuk 5. Daar staat namelijk het vierde werkwoord. Efeze 5 vers 18. We lezen daar: en wordt niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dat is Efeze 5 vers 18. En nu heb je ze allemaal op een rijtje. Dit is waar we ons niet mee bezig moeten houden. Duidelijk, zijn we het daarmee eens? Wij moeten ons hiermee bezighouden. Maar als je het nou in percentages gaat uitdrukken, nou, dan kom je dus op het negatieve, dat is 75%. En het positieve is, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, 25%. Maar dat betekent dit. Je valt heel snel in de categorie van 75%. Daar hoef je weinig of geen moeite voor te doen. Hier val je bijna automatisch al in. Dus dat is gevaarlijk terrein. Je behoort eerder tot 75% dan tot 25%. Maar nou zegt de Bijbel vanavond tegen jou en tegen mij: word vervuld met de Heilige Geest. Wij hebben 100% nodig. 100% inspanning, geen 99, maar wij moeten ons voor 100% inspannen om tot die 25% te behoren, om daarmee bezig te zijn. Dat vraagt alles van ons, want anders val je al snel in dit vak. En daar houdt een christen zich niet mee bezig. Jullie zijn er nog niet van overtuigd, gaan we nog een keer doen. Hier houdt een christen zich niet meer bezig. God wil dat we dit leven leven. Dat is niet in de allereerste plaats dat wij het dan allemaal zo prettig en fijn hebben. Maar God zelf wordt door dit leven verheerlijkt. Waarom? Omdat de Heilige Geest in de allereerste plaats Christus in ons leven verheerlijkt. Er werd op een gegeven moment geroepen: deze is mijn geliefde in wie ik al mijn welbehagen heb. God de Vader heeft al zijn welbehagen in zijn Zoon. En daarom moeten wij ons met hem bezighouden. En dat is nou net wat de Heilige Geest doet. Die wil in jou en mij Jezus meer en meer zichtbaar maken. En als Jezus in ons leven meer en meer zichtbaar wordt, daardoor wordt de Vader verheerlijkt. En daar werkt God altijd op aan. Het geestvervulde leven stelt mij niet centraal. Het geestvervulde leven stelt mijn gaven niet centraal. Het geestvervulde leven zorgt dat Jezus Christus meer en meer waarde voor mij krijgt. Meer en meer door en in mij verheerlijkt wordt. En dat is het doel van mijn leven. En dat vraagt 100% inspanning. En nu zou je zeggen: ja, maar dat kost me zoveel. Nee, God wil je iets geven. Hij wil je alles gaan geven. En hij wil je in die volheid laten delen. Nog even over dat wordt vervuld met de Heilige Geest. In de grondtaal staat dat vermeld in de gebiedende wijs. Wordt vervuld. Het is dus een goddelijke opdracht. En in het Grieks staat er ook nog dit bij. Wordt voortdurend vervuld. Dat is dus een verantwoordelijkheid die je elke dag in de praktijk moet brengen. Ik zou bijna zeggen, print de tekst uit, Efeze 5 vers 18. Met hele grote letters. Hangt die in je slaapkamer, zoals je dat als je 's ochtends opstaat, je met die tekstwoorden geconfronteerd wordt. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Daar staat dus, wordt voortdurend vervuld. Ik kan vanavond mijn hart voor hem openen, voor het eerst. Maar als ik morgenochtend opsta, dan zeg ik, Heere God, vandaag, dat is uw dag. Dit is de dag. Vervul me opnieuw. Maak me helemaal vol van u. Het is een voortdurende opdracht. Dat betekent dat als je merkt in je leven, ik heb dit leven geleefd, maar ik ben teruggevallen in de 75% categorie, dat je je opnieuw moet toewijden. En je leven geheel en al open moet stellen, zodat dit geestvervulde leven niet alleen theorie is in je leven, maar dat je dit echt beoefent. En dan komt Galaten 5 vers 22 in jouw leven helemaal tot zijn recht. Het geestvervulde leven. Ik moet verder gaan. Je kan dit tekstwoord ook zo vertalen. Luister goed. Laat de Heilige Geest je beheersen. Geef het beheer van je leven in de handen van de Heilige Geest. En dat vinden heel veel mensen eng. En die wijzen dat naar het rijk van de Pinkstergemeente. Maar dan heb je het niet begrepen. Dit is wat er staat. Van welke club je dan ook bent. Dit is Bijbelse taal. Word vervuld met de Heilige Geest. Met andere woorden, geef de Heilige Geest ruimte in je leven om door te werken. Om je helemaal te vervullen met de Heer Jezus Christus. En wat deden ze nu in Efeze, in die gemeente? Nou, mensen bedronken zich daar om in vervoering te raken en zo religieuze ervaringen op te doen. En Paulus gaat het tegenover elkaar stellen. Nou, dat heb ik hier ook gedaan. Het alcoholvervuld leven tegenover het geestvervulde leven. Alcohol gaat in je bloed zitten. Je bloed, dat weet je, doorstroomt heel jouw lichaam. Dus de alcohol gaat jou helemaal vervullen. Een alcoholist, die wordt dus beheerst door de alcohol. Dat is eenvoudig. Een christen, die heeft het, zijn levenshuis, die heeft alle terreinen van zijn leven, het beheer daarvan heeft hij uit handen gegeven aan de Heilige Geest. En dat is het kenmerk van het geestvervulde leven. En toets je leven voortdurend als ik wat opschrijf. Want dit is een basisschema. Zijn alle terreinen, ik kom daar zo nog wel op, van jouw leven onder het beheer van de Heilige Geest. Het tweede wat we daarvan kunnen zeggen, en dat is een hele belangrijke vandaag. Iemand die dronken is, die verliest zijn zelfbeheersing. Dat is een kenmerk van een alcoholist. Verliest zelfbeheersing. Maar Galaten 5 zegt dat juist een christen, wat leert hij? Wat is een vrucht van de geest? Zelfbeheersing. Is het tegenovergestelde. Door de geest kan ik mezelf beheersen. Ben geen slaaf meer van de zonde, ik heb een nieuwe Heer gekregen. Is dat geweldig of niet? Dat is geweldig. Eén van de vruchten van de geest is zelfbeheersing. Ik ben geen losgeslagen projectiel meer, wat alle kanten op beweegt, net wat de trend is. Nee, de geest van God leert zelfbeheersing in mijn huwelijk, ten opzichte van mijn vrouw, ten opzichte van mijn man, ten opzichte van mijn kinderen. Dat is geweldig. En dit zijn we kwijt, want wat ik wil doen, dat doe ik. Wat ik lekker vind, dat moet ik kunnen uitvoeren. Daar laat ik me door beheersen. Maar dat is zo geweldig dat de nieuwe mens, de nieuwe schepping, die heeft de geest van God in zijn hart ontvangen. En die leert zelfbeheersing. En dan komt er nog een belangrijke, het laatste. Alcohol bevredigt je uiteindelijk niet. Het is een kunstmatig gevoel van geluk dat van voorbijgaande aard is. En vraag het maar na. Iemand die zich van het weekend bedronken heeft, die heeft het komend weekend weer behoefte. Want het verzadigt niet. Dus het is kunstmatig het gevoel van geluk. En het is van voorbijgaande aard. Kunstmatig. Tijdelijk. En weet je, een van de rijkste dingen die ik in mijn leven heb ontdekt. En een van de rijkste zegeningen waarin ik hem mag delen, is dat God niet alleen door zijn geest in mijn hart is komen wonen. Niet alleen dat ik vergeving van zonde heb ontvangen. Maar dat hij mij een blijvende, diepe, innerlijke vreugde en rust heeft gegeven. Ja, zoals ik zeg, die blijvend is. Ik hou me niet bezig met tijdelijke dingen. Ik heb iets blijvends. Ja, tot in eeuwigheid. En dat is het kenmerk van een geest vervuld leven. Een diepe, blijvende vreugde. Een eenvoudig schema waar je heel veel lessen uit kan trekken. De eerste vraag is dus, waar bevind ik mij? Op dit moment, geef eerlijk antwoord, want God praat met je op dit moment. Bevind ik mij in de 75%? Dan ben ik met negatieve werkwoorden bezig. Oh ja, zeker. Het verzet is opgegeven. God is door zijn geest in mijn hart komen wonen. Maar het kan zijn dat je bezig bent om de geest te bedroeven. Omdat je volhardt in bepaalde zonden, misschien wel in je boezemzonden. Het kan ook zijn dat je de geest laat uitblussen. En dan moet je misschien vanavond wel eens een broeder even aanklampen. En zeggen, joh, ik worstel zo met die en die dingen. Kan je met me bidden? Ik wil mijn hart met je delen. Ik worstel met dat en dat probleem. En ik merk dat het vuur uit mijn hart verdwijnt. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Om me ergens anders op te focussen dan op dat bewuste probleem. En het vuur verdwijnt uit mijn hart. Ik heb andere tijden gekend. Als dat zo is, moet je niet naar huis gaan. Maar dan gaan we samen opnieuw naar de Heer Jezus en dan maken we opnieuw een toewijding. En dan brengen we die zorgen, die noden, misschien wel die verzoekingen bij Hem die gezegd heeft, roep mij aan in de dag van je benauwdheid. En ik zal je eruit helpen. Maar laat je geestelijke vreugde en je blijdschap niet roven. Daarvoor hebben we elkaar nodig. Dat ons hart brandende blijft. Dat we vurig blijven. Te midden van alle omstandigheden van ons leven. Want het christenleven gaat niet van een leien dakje. Maar vanavond is het toerusten tot dienstbetoon. We worden opgeroepen om ons met die 25% bezig te houden. Word vervuld van de Heilige Geest. En je ziet hoe rijk dit leven is. En hoe armzalig dit leven is. Van tijdelijke aard. Nou gaan we verder. Want nu is het zo dat er hier en daar nog wel eens geleerd wordt. Ja, God moet zijn geest opnieuw uitstorten. Nou, dat is een onbijbelse opmerking. Pinksteren is geweest. De Heilige Geest is uitgestort. Heilshistorisch. Daar staan we achter. En wat een geweldig iets is dat. Het evangelie wat in de allereerste plaats bedoeld is, bestemd is voor de Joden. Voor Gods eigen volk. Maar in het bijzonder na Pinksteren is dat evangelie ook naar de heidenvolken gegaan. En God zij dank is het ook hier gekomen en heeft het ook mijn hart geraakt. Het is Pinksteren geworden. Dus de Heilige Geest is heilshistorisch uitgestort. En als je tot geloof gekomen bent, we hebben het gezien vanuit Johannes 14, dan is de Geest in je hart komen wonen. En nu komt het. Want nu gaan heel veel christenen bidden, Heer, geef mij meer van uw geest. En dat lijkt een heel vroom gebed, maar het is de vraag of dat een Bijbels gebed is. Ik weet wat ermee bedoeld wordt. Maar als we vanavond belijden, we zijn kinderen van God, we hebben de geest in ons levenshuis ontvangen. Kijk maar, de lamp die brandt, het licht is ontstoken, de elektra functioneert, hij heeft woning gemaakt in mijn levenshuis. Dat betekent dit, dat God van buitenaf naar binnen is gekomen. Hij heeft woning gemaakt. Hij is dus al binnen. Nou gaan heel veel christenen bidden, Heer, geef meer van uw geest, geef meer van uw geest. Maar weet je waar God op zit te wachten? Totdat jij alle terreinen van jouw leven prijs gaat geven. En dat is wat Tony bedoelde met dat flatgebouw. Ja, ik denk wat kleinschaliger, ik denk meer in eensgezinswoningen. Maar de moraal van het verhaal is hetzelfde. Dus let goed op wat je bidt. Mensen kunnen hun leven lang bidden, geef mij meer van uw geest. En je ontmoet ze na 10 jaar, er is nog niks in hun leven veranderd. Dat is mogelijk. Weet je waarom? Omdat ze nog steeds kamers voor God gesloten houden. En ik zeg het met eerbied. Maar God doet geen intrede in een kraakpand. Hij breekt geen deuren open. En in dit geval moet ik zeggen, hij is al binnen, hij breekt geen kamers open. Het licht is reeds ontstoken in mijn hart. En de vraag is dus, hoeveel ruimte heeft de Heilige Geest in jouw leven om te beheren? Hoeveel terreinen heb jij al prijsgegeven? Zijn alle kamers van jouw leven voor hem geopend? Kijk, de Heer Jezus aanvaarden als je heiland, prima. Maar we hebben inderdaad gezongen dat Jezus Heer is. Sterker nog, we hebben gezongen juicht. Dat is nog wat, juicht. Want Jezus is Heer. Ben je daar blij mee? Dat Jezus Heer is in je leven? Kyrios. Of zeg jij, nou, ik had het eigenlijk iets anders moeten zingen vanavond. Juicht, want Jezus is voor 40% Heer in mijn leven. Ik ben bang dat heel veel christenlevens zo in elkaar zitten. En ze bidden jaren om een diepere vervulling van de Heilige Geest. En ze vragen opnieuw of God van buitenaf iets binnenin gaat doen. Hij is reeds in mij. Alleen ik vind het eng om alle terreinen van mijn leven in zijn hand te leggen. Zullen we het eens gaan invullen? Kijk, ik heb gezegd, het lampje is gaan branden. Dus dat betekent, er is sprake van geloof. En bekering. Op dat moment, Johannes 14, is de Heilige Geest in mij komen wonen. Ja, en dat is niet zo moeilijk. Kijk, ik ben in het dagelijks leven makelaar en ik kom nogal eens in huizen. En ik zal geen kerkverbanden of namen noemen. Maar ik kom wel eens in huizen waar de woonkamer keurig netjes is. Maar ja, goed, hier komt natuurlijk de dominee en de kerkenraad op bezoek. En de ouders. Dus ja, dat moet voor het zicht natuurlijk wel netjes blijven en glad. Maar dan kwam ik op de eerste verdieping. En die correspondeerde niet met de begane grond. Daar ontdekte ik andere dingen. Herkenbaar voor jullie. Maar zo is het bij heel veel mensen geestelijk ook. We nodigen God uit op die terrein, in die kamers van ons leven. Ja, dat we wel prijs willen geven. Maar misschien moeten we wat meer gaan invullen. Jullie zijn jong. En de anderen zijn jong van geest. Maar als het nou gaat om de keuze van je werk. Als het nou gaat om jouw carrière. Betrek jij God in de keuze van jouw werk? Betrek jij God in de keuze van jouw studie? Mag Hij jouw carrière bepalen? En zeg je, Heere God, ik heb U leren kennen. U bent in mij komen wonen. Maar ik wil ook dat U het beheer heeft over de keuzes die ik maak met betrekking tot mijn werk en met betrekking tot mijn carrière. De stem van God verstaan. Of zeg je van, ja, ik wil de Heer wel dienen. Ik ben ook enthousiast wel. Maar dat bepaal ik zelf. Heb je erom gevraagd welke opleiding je mag gaan doen? Welk werk Hij voor je heeft weggelegd? En je zal zeggen, nou ja, dat vind ik nog niet zo heel moeilijk. Maar dan, een aantal van jullie zijn getrouwd, maar verschillende nog niet. Als het gaat om je huwelijk. Mag God daarin bepalen wie Hij op jouw pad brengt? Of heb jij die jongen, dat meisje in gedachten, dat moet hem worden, dat moet ze worden? Of betrek je God daarin? Heeft Hij op dat terrein het in jouw leven voor het zeggen? En als je een gezin hebt, je bent getrouwd, je hebt een gezin gevormd. Voelt God zich in jouw gezin thuis? Met de bladen die je leest? De tv-programma's die je kijkt? De magazines die daar liggen op de tafel? Dat beïnvloedt je gezinsleven. En wat doe je daarmee? Zeg je, Heere God, wat wilt U dat we lezen? Ik wil U het beheer geven over mijn huwelijksleven, over mijn gezinsleven. Dat bepaalt U. En dan een hele moeilijke voor de meesten. Hun geld. Betrek je de Heere God ook daarbij? Kijk, het is natuurlijk fijn hè, dat je zegt, ik ben wederom geboren, ik heb eeuwig leven ontvangen, ik ben schat hemeltje rijk, dat ben je ook. Maar als je dat beleidt vanavond, hoe zit het dan hiermee? En we kunnen heel veel dingen uiterlijk wel overgeven. Maar hoe diep kan dit niet zitten, ook in mijn leven? Ik ben minder gaan werken en dan denk je van, hoe gaat dat goed komen met het geld? En ondertussen kan je een ideetje uitplannen in je hoofd. Kan je een plannetje maken hoe je toch op een alternatieve manier toch wat inkomsten kan vergaren. Hey, je leeft er toch in overgave. Je gelooft toch dat God in alle dingen voorziet. Dan kan je soms geweldig tegen je eigen aanlopen. Geef je het beheer over je geld uit handen. En mag God bepalen wat er met je geld gebeurt. Nou, dan gaan we naar de zolder toe. Dat wordt steeds spannender. Dat zie je in een huis ook altijd, want hoe hoger je gaat, hoe spannender het wordt. Want dan zeggen mensen soms, meneer, wilt u de zolder ook bekijken? Ja, graag. Oh, maar dan moet ik de vliezertrap even naar beneden halen. Nou, als dat geen probleem is, heel graag, dan kan ik even de zolder ook bekijken. En daar gaat de vliezo. En dan kom je op in nog meer zogenaamde geheime ruimte. En zo kan het ook in jouw leven zijn. Kijk, misschien heb je vanavond, ben je heel enthousiast over dit gebied. Nee hoor, alles is overgegeven. Heer, ik geef mezelf tot de zolder aan U volkomen. Ik wil gans de Uwe zijn. En er zit een broeder of zuster naast je die zegt, indrukwekkend zeg. Ik wou dat ik dat leven leefde. Maar als je nou hierna gaat vragen, blijft die persoon, blijft die broeder of zuster, dan ook enthousiast. Want hoeveel mensen zitten niet vast, buiten het geld, maar hier bijvoorbeeld het bezit, gewoon je bezit in het algemeen. En dan bedoel ik ook recht hebben op. Jezus leefde niet in de comfortzone. En God wil dat al ons bezit in zijn handen ligt. Er was een dominee, ik heb dat vorig jaar aan een paar anderen verteld. Dat was een hele degelijke dominee. En daar reed een vrouw met hem mee en die dominee reed echt een ontzettend grote auto. Je zag hem bijna niet zitten, zo groot was die. Maar de vrouw die met hem meereed, dat was een echte godvrezende vrouw. En die vrouw die had natuurlijk hele hoge gedachten over die predikant. Dat is bijna een heilige. Dus ja, ze had sowieso niet gedacht dat hij aan zijn auto vast zat. Dus ze gingen samen naar een samenkomst toe. En die dominee was ingestapt. En zij stapte aan de andere kant in. Maar er was een heg naast die auto. En dan niet met zachte takjes, maar met stevige takken. Dus ze gooit heel spontaan die deur open. En die deur die klapt tegen die heg aan. En die dominee, ze ware aard kwam naar boven. Hij zegt, ho, doe eens voorzichtig met mijn auto. En toen zei dat oude gemoedelijke vrouwtje, ach, het is allemaal brandhout voor de hel. Het bezit. Je kan uiterlijk heel veel voorstellen en dat mensen onder de indruk van je zijn. Terwijl je zo erg met je bezit bezig bent. Dit is ook altijd lastig voor perfectionisten. Zijn die er onder ons? Als je je stukwerk als bezit ziet in jouw huis. En je hebt kinderen die leuk aan het spelen zijn op een speelgoedfietsje. En de stucadoor is nog niet weg en de eerste putten zitten er al in. Nou, zo sterf je aan je perfectionisme. Bezit. En je lacht erom, hè? Maar heel veel mensen laten hun blijdschap, hun vrede ontnemen, doordat ze zo vastzitten aan hun bezit. En dat waar ze recht op hebben. En als daar iets aan beschadigd wordt of ze raken het kwijt, ze zijn helemaal van streek. Bezit. Maar wat hebben we nog meer? Dat is ook een moeilijke. Je vrije tijd. Kijk, je kan hier enthousiast voor de Heer Jezus zijn en dat vind ik geweldig en ik geloof dat. Maar mijn vraag is, als wij jou niet zien, op die regenachtige zaterdagmiddag, of op die zonnige zaterdagmiddag, hoe breng jij dan je vrije tijd door? Als God jou alleen ziet. En jij het idee hebt, ja, ik kan zelf mijn vrije tijd wel indelen, of zeg je van, hé, Heer, ik wil echt niet alleen mijn bezit onder uw beheer, niet alleen mijn werk en mijn geld en mijn huwelijk, maar zelfs mijn vrije tijd. Ik wil niets doen wat u verontreinigt. Je mag zeker genieten, want dat is het eerste wat mensen altijd zeggen, oh, dus je mag niet meer genieten. Nou, ik geniet volop. Maar wel de vrije tijd stellen onder het beheer van de Heilige Geest. En de laatste, en die zit echt in de zolderkamer. In de nok, dat is verslaving. En die stoppen mensen heel vaak ver weg. En daar mag de Heilige Geest niet over beheren. En moet je nagaan hoe ver je dan bent, hè? Want dan ben je een heel eind in je leven, hoor. Dat betekent dat heel dit gedeelte door God doortrokken mag worden. En je kan je leven lang bidden om het diepe werk van de Heilige Geest in jouw leven. Maar je weigert om die pornoverslaving op te geven. Of die drankverslaving of die gameverslaving. Je weigert om het beheer op dat terrein uit handen te geven. En je volhardt in de zonde. En je bedroeft de Heilige Geest. En je leeft een heel schraal geestelijk leven. Geen passie voor de Heer Jezus. Geen passie voor verloren zielen. En je wordt kritisch. Let op hoor, in je leven, dat gebeurt er dan. Als de geest uit je leven gaat wijken, dan word je kritisch op mensen die wel geestvervuld leven. En ik spreek uit ervaring vanuit mijn eigen leven, maar ook vanuit pastoraat. Dat is heel vaak de reden dat mensen gefrustreerd zijn en kritiek gaan geven op anderen. Maar dat komt heel vaak omdat er nog een kamer in hun leven gesloten is. En als jij vanavond die persoon bent, wat verhindert je om vanavond ook deze kamer, die verslaving en wat dat dan ook is, in handen te geven van de Heilige Geest. Zodat Hij zelfs dit schijnbaar kleine puntje in jouw levenshuis gaat vervullen met zichzelf. Geestvervuld leven. En nu zegt er iemand, en daar attendeerde mij een vrouw op. Ze zegt, je bent de kelder nog vergeten. En weet je wat daar zit? Heel belangrijk. Daar zit bijvoorbeeld zielenpijn. Vanwege incest. Daar kan depressie zitten. Dat heb je misschien wel weggestopt in de kelder waar ook niemand bij komt. Mijn broeder Aad van der Zanden heeft mij altijd geleerd. Als je met wrok loopt en je geeft dat niet onder beheer van de Heilige Geest, dan word je een wrak uiteindelijk. En hoeveel mensen kunnen niet getuigen? Ja, dit is helemaal onder beheer van de Heilige Geest. Maar ik ben er in nazorg achtergekomen dat heel veel mensen lijden aan zielenpijn. En aan depressie. Aan afwijzing bijvoorbeeld. En dat hebben ze nooit in het licht gebracht. En misschien moet je dat vanavond wel doen. En dat je zegt, Heere God, ik wil dat u vanaf de nok tot aan de kelder mijn leven helemaal vervult. Moet je daar intellectueel voor zijn? Wil God dat vervullen? Ja. Het enige waar het op aankomt, ben jij vanavond bereid om dat licht wat reeds ontstoken is in je leven, toen je tot geloof kwam, om dat licht overal te laten schijnen, dan dienen alle deuren van jouw levenshuis, van alle afzonderlijke kamers, geopend te worden. En dien je God toe te laten in die kamer. En dan kan je vanavond met volle vrede en blijdschap naar huis gaan. Omdat je eenvoudig dit hebt gezegd. Heren, die pijnlijke plek, hier ben ik. Ik leg me heel en geheel en al voor u neer. Het laatste, en daar ga ik mee afsluiten. Als je de Colossensebrief naast de Efezebrief legt, dan zie je dat in de Colossensebrief de nadruk ligt op het woord. En in de Efezebrief ligt de nadruk op de geest. Het woord gaat altijd samen op met de geest. Het is als een treinrails. Die kan je niet los van elkaar zien. Samen zorgen zij ervoor dat de trein kan rijden. Woord en geest gaan altijd samen op. En in een tijd van charismatische verwarring is dat belangrijk om te noemen. Want heel veel mensen zijn met de Heilige Geest bezig, los van het woord van God. Dan gaat het altijd fout. Dan ontspoor je. Letterlijk. En velen komen daardoor ook psychisch in de problemen. Maar die twee die gaan samen op. Want wat zie je in de praktijk van het leven? Daar waar mensen vervuld zijn met het woord van God, dat zijn de meest geestvervulde christenen. Dat die twee zijn niet los van elkaar verkrijgbaar. En nou moet je tenslotte even naar Efeze 5, het 19e vers. Want daarmee wil ik afsluiten. Hoe kan je nou weten vanavond? We hebben heel veel gedeeld met elkaar. Misschien is het wel wat te veel, maar maak er een foto van of doe er iets mee en luister de boodschap nog eens na. Want dit is echt belangrijk onderwijs en dit is basis. En als je dit pakt, verdiep je dan in de gaven van de geest en noem maar op. Daar laat ik je vrij in. Doe dat, onderzoek het. Maar dit is basis. Hoe kan je weten vanavond dat je geestvervuld leeft? Nou, Paulus noemt 3 kenmerken, heel eenvoudig. Efeze 5, vers 19 tot en met 21. Ik zal ze kort samenvatten. Het eerste kenmerk is, veel te eenvoudig hè, blijdschap. Een kenmerk van geestvervuld leven is dat je met blijdschap in het leven staat. Een rond gezicht, hè, heb ik eerder gezegd, zegt Corrie ten Boom. Niet omdat het me allemaal voor de wind gaat, maar omdat ik me meer en meer bewust word wat me in Christus geschonken is. En dat hij door zijn geest in mijn hart woont. Om daar nooit meer uit te gaan. Is dat rijk of niet? Geeft dat blijdschap of niet? Het tweede kenmerk is dankbaarheid. Nou, als onze tijd ergens behoefte aan heeft, dan is het aan dankbare mensen. Hoeveel mensen kijken niet op hetgeen wat ze niet hebben? Ja, dat heb ik nog niet. En dat heb ik nog niet. Nee, maar wat heb je wel? Ja, maar goed, ik heb... Nee. Tel uw zegeningen, tel ze één voor één. Je moet ze eens op een rijtje gaan zetten. De geestelijke zegeningen, de materiële zegeningen, noem maar op. Dankbaarheid is een kenmerk van een geestvervuld leven. En wat is het prettig, hè, om met dankbare mensen om te gaan. Dat is echt prettig. Maar wat is het een drama om met ondankbare mensen om te gaan. Die hebben het heel de tijd alleen maar over dat wat ze niet hebben. Nou, als je zelf zo iemand bent, dan moet je je eigen halt roepen. En dan ga je vanavond, als je thuis komt, eerst eens een lijstje maken met alles wat je ontvangen hebt. En dan leg je dat voor je op de grond neer, dan ga je daarvoor knielen. En dan ga je punt voor punt danken. Kenmerk van geestvervuld leven. Het laatste kenmerk, dat is dit. Dat is een hele belangrijke vandaag en tegelijkertijd een hele moeilijke. Nederigheid. Dat is wat Jezus ons geleerd heeft. Hij kwam om te dienen. Niet om te heersen. Hij ging de voeten wassen. Misschien moeten we dat ook wel doen. Kijken wie dan nog geestvervuld is. Nederigheid. Elkaar dienen. De laagste plaats innemen. Aan uw voeten, Heer. Dat is de hoogste plaats. Drie kenmerken van een geestvervuld leven. Misschien had je verwacht, ja, het spreken in tongen. Het uitspreken van profetieën. Nee, daar ben ik niet aan toegekomen. Misschien een andere keer. Maar dit zijn de basiskenmerken van geestvervuld leven. Blijdschap, dankbaarheid en nederigheid. Nou, als dit de kenmerken van jouw leven zijn, is dat geweldig of niet? En dat gaan mensen gegarandeerd aan jou merken. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer, opdat gij in mij zoudt wonen. Met uw geest, o Heer, neem mij, breek mij, vul mij en zend mij. Amen.